Gemeente van God in Jezus Christus. En dan wil ik me eerst even richten tot de kinderen. Ten slotte horen die er helemaal bij. En ze zijn ook nog eens ons voorbeeld. Misschien mag ik je een vraag stellen die wel vaker aan je gesteld wordt. En dat is de vraag: wat wil jij later worden? Misschien heb je opa of je oma, een tante of een oom dat ook wel eens aan je gevraagd. Wat wil jij later worden als je groot bent? Wat ga je dan doen voor werk? Als je net zo groot bent als je vader of als je moeder, wat zal dan je beroep zijn? Er zijn kinderen die weten dat al heel jong. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: als ik groot ben, dan trouw ik met mijn vader en dan word ik moeder. Maar er zijn ook kinderen bij die daar helemaal nooit over nadenken. Die zijn er helemaal niet mee bezig wat ze later zullen worden. Die denken daar helemaal niet aan. Dat zal wel goed komen. Dat doet me denken ook aan een kinderlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. En misschien is dat ook heel goed om daarop te vertrouwen. Want het komt heus wel goed als je op God vertrouwt. Ook als het gaat om de vraag: wat wil je later worden? Vraag dat maar aan je vader of aan je moeder. Ook voor hen heeft God gezorgd. Maar je kunt die vraag niet altijd vooruitschuiven. Op een bepaald moment moet je erover gaan nadenken. Als je wat ouder wordt op school, dan moet je op een bepaald moment een profiel kiezen. Dan moet je zeggen: of ik ga de economie in, of het wordt misschien cultuur. Je kiest voor natuur en gezondheid of natuur en techniek. Het gaat een bepaalde kant op. En ook op school zijn er leerlingen die weten dat heel jong al. Die weten al van jongs af aan: ik wil later een eigen bedrijf. En die kant ga ik op. Maar er zijn er ook die twijfelen. Die weten niet zo precies wat ze zullen gaan doen. Ja, ik wil wel iets met mensen, maar toch liever niet in een ziekenhuis en ook niet in het onderwijs. Welke kant moet ik dan op? En het blijft lastig om de vraag te beantwoorden: wat zal ik later gaan doen? En je ziet het zelfs ook onder studenten. Zo'n 30% wisselt nog van studie of besluit op een later moment toch merken. Lastig. Wat zal ik later gaan doen? Misschien dat er nu ouderen zijn die denken van: nou ja, het gaat niet over ons, want dat hebben wij allemaal al gehad. Het gaat over jongeren. Nou, twee dingen. Ten eerste zou u in het gesprek met jongeren nog heel veel voor hen kunnen betekenen. En ten tweede, ook als je ouder wordt, blijft de vraag van belang: wat zal ik gaan doen? En misschien ligt het perspectief dan niet zo ver weg in de toekomst, in een beroep. Maar ligt het meer in wat ik zal doen op dit moment en morgen en volgende week? Wat is de taak die de Heere aan mij geeft, hier in deze wereld, in onze samenleving of in de kerk? Heere God, wat wilt u dat ik ga doen? En dan geeft God niet het antwoord dat je meteen al weet wat het eindstation zal zijn. Nee, God leidt altijd op een weg. Daar bidt David ook om in Psalm 25. Om iedere keer weer één stap te zetten met God op de weg naar de toekomst. Wat wil ik later worden? En die vraag heeft eigenlijk alles te maken met een andere vraag die naar mijn idee daaraan vooraf gaat. Want de vraag: wat wil ik later worden, is een vraag die gaat over de toekomst. Over morgen. Maar daaraan vooraf gaat een vraag over het heden. Over vandaag. De vraag: wie ben ik? En ik denk dat je eerst die vraag moet beantwoorden om dan daarna verder te kunnen. Wat zal ik gaan doen? En volgens mij is dat ook de volgorde die God gebruikt in Jeremia 1. Er staat in vers 5: eer ik u in de buik van uw moeder formeerde, heb ik u gekend. En eer u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. God begint met kennen. En daarna stelt hij aan tot een profeet. En een opmerking in de kantlijn, er staat in de NBV-vertaling die door velen gelezen wordt: ik heb u uitgekozen. In het Hebreeuws staat er yada, dat wordt in de andere vertalingen overal vertaald met kennen, ook in de Engelse vertalingen. Dus ik hou me in dit geval aan de zin: ik heb u gekend. Gemeente, over die twee vragen, wat zal ik laten worden, en daaraan voorafgaand, wie ben ik, wil ik met u nadenken. Aan de hand van het gedeelte dat we hebben gelezen, Jeremia 1, en daarvan het eerste gedeelte. En met alle beperkingen natuurlijk die je in een preek hebt, moet je toch nadenken over wie we zijn en wat we zullen doen. In het geloof dat God ons ook in Jeremia 1 openbaart. En antwoorden geeft op vragen die wij hebben. Wie ben ik en wat moet ik gaan doen? Neem nu Jeremia, toen hij nog jong was. Stel dat je hem zou vragen: Jeremia, wat ga jij laten worden? Wat ga je laten doen als je groot bent? Dan gaf hij altijd stevast hetzelfde antwoord. Namelijk: later, als ik groot ben, dan word ik priester. En dat lag ook wel voor de hand, want zijn vader was priester en zijn opa was priester. En had nog een oom die priester was en een broer. Ja, dan zou hij ook wel priester worden. Kijk maar wat er staat in vers 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die te aanzot waren in het land van Benjamin. Als iedereen priester wordt, zeker in die tijd, dan zou je zelf ook wel priester worden. Of niet? Nee, zegt God. Jeremia, jij wordt geen priester. Jij wordt profeet. Ik maak je tot profeet. Zijn naam betekent zelfs door Yahweh aangesteld. Ja, het gaat soms heel anders in het leven dan je denkt. Dan denk je, ik word priester en je komt met God in gesprek en die denkt er heel anders over. Dan word je profeet. Dat moet je, jongeren, maar eens aan oudere mensen vragen. Hoe is dat bij u gegaan? Wat dacht u vroeger wat u later zou gaan doen? En hoe is dat door het leven heen gegaan? Hoe was die ontwikkeling? En dan zal wel blijken dat het heel vaak anders gaat dan dat je denkt als je jong bent. Het kan heel voor de hand liggen dat je een bepaald beroep gaat uitoefenen. En misschien heb je heel je leven al gedacht dat het die kant of die kant zal opgaan. En verwacht je dat het ook die kant zal opgaan. En op een bepaald moment blijkt dat het anders gaat. Je moet een andere kant op gaan. Er zijn natuurlijk in de Bijbel ook heel veel voorbeelden van. David heeft ook altijd gedacht dat hij herder zou worden. Je denkt bij jezelf, ik word wel priester. Maar God zegt nee, jij wordt geen priester. Jij wordt profeet. Ik heb je aangesteld. En wat je denkt over de toekomst, besef, het hart van de mensen overdenkt zijn weg. Maar de Heere stiert zijn gang, staat er in Spreuken 16. Dat is het eerste wat we van Jeremia kunnen leren. God stuurt je leven. En het zal wel eens een heel andere kant kunnen opgaan dan dat je nu denkt. Jeremia wordt dus geen priester. Hij wordt profeet. En we lezen dan in de versen 2 en 3 precies de periode waarin hij zijn werk heeft gedaan. Waarin hij als profeet is opgetreden. En u begrijpt wel, gemeente, dat als je als enige in de familie dan ineens in plaats van priester profeet wordt, dat dat heel veel vragen oproept. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in de omgeving geweest die aan hem hebben gevraagd van: joh, Jeremia, hoe ben je nou zover gekomen? Waarom ben je nou priester geworden? Waarom ben jij als enige in de familie priester geworden, maar profeet? Daar moet je toch redenen voor hebben gehad. Hoe kom je daar nou bij? En in het begin in de familie was dat nog in de kleine kring heel vertrouwd en zullen ze ook nog wel vriendelijk voor hem geweest zijn. Maar later, toen u door het land ging en profeteerde, toen waren die vragen veel heftiger en veel heviger. En dan zeiden ze tegen hem: joh, Jeremia, wat denk jij wel dat jij hier komt profeteren? Wie denk je wel dat je bent? Blijf thuis in Anatot bij die priesters. Trouwens, je hebt nooit een goede opleiding gehad. Je hebt nooit op de profetenschool gezeten. Blijf jij maar thuis bij die anderen. Ergens schrijft hij: voor ik ga praten, schieten ze al in de lach. Ik word niet serieus genomen. Gemeente, als je zo je eigen weg gaat en je gelooft dat je in plaats van priester profeet moet worden, dan zijn er mensen in je omgeving die je ter verantwoording roepen. Jeremia, hoe kom je daar nu bij? Wat heeft je ertoe gebracht om een andere, om een eigen weg te gaan? En dat mag, denk ik ook, dat we dat aan elkaar vragen. Waarom doe je dit? Waarom heb je gekozen voor dat beroep? Jeremia, hoe is dat bij jou gegaan? En als je dat aan Jeremia zou vragen, hoe dat gekomen is dat hij profeet is geworden, dan zou hij stevast als antwoord geven: dat is de stem van God geweest. Ik ben door God geroepen. Roeping, dat klinkt nogal, zeker in onze kring. We hebben dat eigenlijk een beetje gereserveerd voor bijzondere beroepen, bijzondere mensen en misschien ook wel met heel bijzondere en spectaculaire gebeurtenissen. Wij zeggen dat dominees worden geroepen, misschien ook nog wel zendingswerkers, maar daarna houdt het toch wel gauw op. En vaak denken we dan ook aan heel bijzondere dingen, iets met spektakel. En beide redeneringen zijn denk ik niet bijbels. En ook niet reformatorisch trouwens. Als het gaat om die bijzondere mensen, zegt Jacobus tegen ons: denk maar aan een van die profeten, Elia. Die was van gelijke bewegingen als wij. En kijk maar eens naar de mensen die Jezus om zich heeft verzameld. Stuk voor stuk gewone mensen. En hij vraagt ons om elkaar te dienen in de eenvoudige dingen. En wat betreft die bijzondere roepingen, ja, aan de ene kant kan je zeggen: het is altijd heel bijzonder als je aangesproken wordt door het woord van God. Iedere roeping is dan bijzonder. Maar als dat zo spectaculair gaat, dat is de vraag of dat zo bijbels is. Elia ontdekt het spreken van God in het zuizen van de zachte stilte. Jeremia ziet hem even later in een amandeltwijg die een meerdere betekenis krijgt. Welk beeld u ook hebt bij het woord roeping, wat dat bij u ook losmaakt, misschien moeten we dat even tussen haken zetten en kijken hoe het hier gaat bij Jeremia. Hoe hij dan dat roepen begrijpt, hoe hij dat uitlegt. En dan zien we dat in die eerste vier versen, bijeen, dat hij dan al twee keer wordt geroepen. Twee keer staat er dat de woorden van God geschieden aan Jeremia. Dat betekent dat de woorden van God tot hem worden gericht. Dat is roeping. De woorden van God worden tot je gericht. Er zijn mensen die denken dat het een jaar of 13 is. Zo jong kwam hij met de woorden van God in aanraking. En voelde hij zich door God aangesproken. En die woorden van God, die had Jeremia natuurlijk vaker gehoord. Het was een priesterfamilie en er werd natuurlijk uit de wet van Mozes, uit de Torah gelezen. Dus die woorden, die kende hij wel. Niet zoals wij, wij hebben zomaar de beschikking over de Bijbel. Maar zij hadden toen in die tijd, zeker als zij samenkwamen, in ieder geval de beschikking over de boeken van Mozes. En door die woorden van God is hij op een bepaald moment aangesproken. Het woord van God ging voor hem open. Hij werd erdoor aangeraakt. De Bijbel vertelt niet precies hoe dat gaat. We kunnen de vinger daar niet goed achter krijgen. Sommige mensen denken aan een visioen, omdat in vers 9 staat dat God hem zijn mond heeft aangeraakt. Andere mensen zeggen: nee, dat moet je figuurlijk begrijpen. Door het aanspreken van God. kan ook zijn dat bepaalde woorden in zijn gedachten weer zijn bovengekomen. Maar hoe het ook precies gebeurd is, er staat dat hij de woord al zodanig hoort. Hij ziet, hij weet zeker dat dit de woorden van God zijn. Hij weet zich door middel van die woorden van God aangesproken. En dat schrijft hij ook later zelf in hoofdstuk 20. Dan zegt hij, u hebt me met uw woorden overgehaald. En zelfs een beetje negatief, hij zegt zelfs, u hebt me met uw woorden verleid. U was me te sterk. Zo ging dat dus, die roeping bij Jeremia. Een gewoon mens, door de woorden van God geroepen. Het woord des Heren geschiedde tot mij. En gemeente, jongelui, zo gebeurt dat nog steeds. God roept mensen door zijn woord. Dat is eenvoudig en bijzonder tegelijk. Je leest in de Bijbel en bepaalde woorden blijven haken en die zoek je nog een keer op. Je luistert naar een preek en bepaalde gedachten laat je niet meer los. Die neem je mee. Je bent met iemand in gesprek. En in het gesprek wordt de leiding van God in je leven helder. Je bent aan het bidden. En bepaalde woorden van God komen in je gedachten. En je krijgt rust. Langzaam maar zeker gaan je ogen open voor wat God tegen je wil zeggen. Het woord van God geschiet aan mensen. Dat betekent dat God met zijn woorden naar ons toe komt. Zo roept hij mensen. Zo spreekt hij tot u. En zo spreekt hij tot jou. En zo roept hij de een tot een profeet. En de ander tot een zendingswerker. De derde tot een moeder. De vierde tot een chauffeur. En de vijfde tot een bidder. En door de woorden van God legt hij jou een taak op de schouders. Om in deze wereld te doen. Om in de kerk te doen. Dat is het tweede wat we van Jeremia kunnen leren. God roept mensen door zijn woord. Hij gebruikt de Bijbel om jou op het spoor te zetten. En om u duidelijk te maken wat u morgen moet doen. Hebt u al geluisterd naar God? Maar wat zegt God dan tegen Jeremia? Laten we nog een keer teruggaan naar het vijfde vers. Eer ik u in de buik van uw moeder formeerde, heb ik u gekend. En voordat u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Het is hier één zin, maar het zijn eigenlijk twee zinnen. Twee zinnen die op dezelfde manier opgebouwd zijn, heel veel op elkaar lijken, maar toch net iets anders zeggen. Laten we ze uit elkaar halen en eerst even kijken naar het eerste deel. Eer ik u in de buik van uw moeder formeerde, heb ik u gekend. Als het gaat om de tijdsvolgorde staat die zin achterstevoren. Wat eerder komt, staat later. Want het begint natuurlijk met ik heb u gekend. En daarna pas staat ik heb u geformeerd in de buik. God kende u al toen u er nog niet was. God wist al wie jij was voordat hij je geformeerd had. En het woord kennen dat hier wordt gebruikt, dat betekent heel goed kennen, zoals een man en een vrouw elkaar heel goed en ook heel vertrouwelijk elkaar kennen. Dat betekent dat u er nog helemaal niet was. En dat God toen toch al precies was, wist wie u was. Hij kende uw sterke en uw zwakke kanten. Hij wist van uw kennis en van uw vaardigheden. Ja, hij kende u al. Dat is een wonderlijke gedachte dat voordat wij er waren, God precies al wist wie wij zouden worden. Voor iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Gemeente, als God van tevoren ons kent, voordat hij ons heeft gemaakt, Zou God dan, om het zo te zeggen, rekening met ons gehouden hebben toen hij ons maakte? Als je nou van tevoren weet dat je een huis gaat maken, dan maak je er toch ook een huis van. Als je het idee hebt al in je hoofd, dan werk je daar toch ook naartoe. Dat kun je toch ook zeggen van de schepping van de mensen door God. Hij wist wie u was en daarna is hij u gaan maken. Hij heeft u gekend en daarna is hij u gaan formeren. God heeft u gemaakt zoals hij u kende en zoals u bent. Als je dat op je laat inwerken, geeft dat kracht en geeft dat troost. Dat God je gekend heeft en gemaakt heeft zoals je bent. U weet dat ik op school gewerkt heb. Ik heb daar met heel veel jongeren gesproken. Honderden gesprekken gehad. En heel vaak ging het hier over. Wie ben ik nou eigenlijk? Ik twijfel aan mezelf. En dat blijf je in je leven zo nu en dan doen. De vraag stellen, wie ben ik? Want soms verbaas je je over jezelf, over de dingen die je doet of de dingen die je denkt. Je komt gevoelens bij jezelf tegen die je niet kunt thuisbrengen. Je denkt dat je anders bent dan andere mensen. Dat je anders in elkaar zit en je voelt je onzeker en soms, net als Jeremia, bang voor andere mensen. En je vraagt jezelf af, wie ben ik? Je twijfelt aan jezelf. Die vraag die mag je met God delen. Die kom je in de Bijbel tegen. God zegt tegen ons, ik ken je. Ik heb je gemaakt zoals je bent. En jij mag misschien wel aan jezelf twijfelen, maar ik doe dat niet. Ik zou iets anders willen vragen. Omdat ik je gemaakt heb zoals ik je kende, zou ik je willen vragen, ben je bereid om dat te aanvaarden? Ben je tevreden met jezelf zoals ik je heb gemaakt? Of had je nog meer willen hebben? Had je anders willen zijn? En waarvoor had je dat andere dan willen gebruiken? Je bent zoals ik wilde dat je zou zijn. Is dat genoeg? En misschien moeten we zelfs een stapje verder gaan. God heeft niet alleen onze persoonlijkheid gemaakt met alles wat daarbij komt kijken. En ik weet wel, dat kan heel veel vragen oproepen. Maar als God ons heeft gemaakt met wie we zijn en wat we kunnen, dan gaat het niet alleen om de vraag, ben je bereid om dat te aanvaarden? Maar ook om de vraag, heb je God daar wel eens voor gedankt? Heb je wel eens tegen de Heere gezegd, Heere God, dank u wel voor wie ik ben, omdat u mij gemaakt heeft. Misschien is er iemand die zegt van, ja, maar de zonde dan, die heeft toch heel veel dingen kapot gemaakt. Ook in mensen, zeker. We liggen in brokken, we hebben iemand nodig die dat allemaal weer heel maakt. En uiteindelijk kun je door Jezus Christus niet alleen je schepper zien, maar ook je vader. De schepper is iemand die je maakt. Maar je vader is ook nog iemand die met je meegaat en voor je zorgt. Maar we moeten ons nu beperken tot wat Jeremia toen gehoord heeft. Ik ben je God. De drie enige God. Die jou... Gemeente, dat is het derde wat we van Jeremia hier kunnen leren. God heeft ons gemaakt zoals we zijn. De vraag is, zijn wij bereid om God daarvoor te danken? Heere God, dank u wel dat ik uit uw handen ben voortgekomen. Maar die tekst heeft nog een tweede deel. Er staat, voordat u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Met andere woorden, God heeft Jeremia, dat wil zeggen geheiligd, dat wil zeggen apart gezet en daarna ook aangesteld, tot een profeet gemaakt. En dat heeft hij gedaan voordat Jeremia werd geboren. Dit gedeelte gaat dus iets verder dan het eerste gedeelte van die tekst. Hij zegt niet alleen wie Jeremia is, Maar ook wat Jeremia later is gaan doen. Welke taak hij kreeg. Waarvoor hij is aangesteld. En met dezelfde kennis die God had toen hij Jeremia maakte. Met diezelfde kennis zet God mensen ook aan het werk. Heeft hij Jeremia aangesteld. Voor de geboorte wist God wat u zou gaan doen. Voordat jij in deze wereld was, wist hij welke taken jij zou krijgen. Gemeente, dat is zo'n vergelijkbare troost in als bij dat maken, bij dat zijn. Als God van tevoren weet wat ik moet gaan doen in deze wereld, dan zal hij daar toch ook wel rekening mee hebben gehouden toen hij mij maakte. Je kan dat ook hier weer vergelijken met als je iets gaat maken. Als je een vervoermiddel gaat maken, dan werk je daar toch ook naartoe. En dan zorg je er toch ook voor dat het zo goed mogelijk een vervoermiddel is. Dan werk je naar de gedachte die je al hebt, daar werk je naartoe. Of kun je ook zeggen van deze heiliging en aanstelling. God wist voordat u op deze wereld was, waartoe hij u zou heiligen en aanstellen. En daarna ging hij doelgericht aan de slag om u te maken. Of, om het heel eenvoudig te zeggen, hij heeft u geschikt gemaakt voor het werk dat u moest gaan doen. Hij heeft u de gaven gegeven die u nodig hebt om in dit leven te staan. Daar hoef je dus ook niet over in te zitten. Daar mag je op vertrouwen dat God je gegeven heeft wat je nodig hebt in deze wereld. God roept mensen en hij maakt ze ook bekwaam. Dat zou ik het vierde willen noemen wat we kunnen meenemen van Jeremia. God maakt ons van voor de geboorte al bekwaam voor de taak die hij ons geeft. En daarop mogen wij vertrouwen. Maar ook hier zou je kunnen zeggen, er blijven toch nog heel veel vragen liggen. Want ook hier heeft de zonde toch zijn werk gedaan. Ik wil op één vraag ingaan. En dat is de vraag, als God nu werkelijk alles en iedereen aanstelt, wat heb ik dan uiteindelijk nog in te brengen als mens? Laten we ook hier weer kijken wat Jeremia daarmee doet. Hoe gaat hij om met de roepstem die hij van God heeft gekregen? Daarvan lezen we iets in 6. Ach, heren, heren, zegt hij, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dat ach, dat wijst op een schrikreactie, op een ademstoot. En daarna spreekt hij God aan bij zijn namen. En vervolgens zegt hij wat hij ervan denkt. Ik kan niet spreken. Dat is zijn standpunt. En dan heeft hij ook nog een argument, want, zegt hij, ik ben jong, of ik ben nog maar een jongen. Ik heb helemaal geen ervaring in dat spreken. En ik heb ook nooit op die profetenschool gezeten waar je leerde om te getuigen. Ik kom uit een priestergeslacht. Ik kan dat allemaal niet. Ik heb de kennis niet. Ik heb de vaardigheden niet. Ik zie de gaven niet. Ik wil het niet, zegt hij, want ik kan niet. Opmerkelijk, gemeente, is dat Jeremia dat allemaal zomaar tegen God mag zeggen. God laat dat toe, dat mensen het niet met hem eens zijn. En hij geeft Jeremia de ruimte om tegen God in te gaan. We lezen geen enkel verwijt. Integendeel, God reageert heel vriendelijk in vers 7. We lezen dat niet meer in onze vertaling, dit staat in onze vertaling, zeg niet. Maar eigenlijk betekent dat zoiets als, Jeremia, dat moet je nou niet zeggen. Zeg zulke dingen nou niet. God is heel geduldig in het gesprek met Jeremia. Hij kent ze natuurlijk ook heel goed, die mensen. Hij heeft ze zelf gemaakt. En hij weet wel hoe wij meestal reageren op de woorden van God. Daar heeft God al veel ervaring mee, want Mozes wilde ook al niet. En Jona niet. En Petrus niet. En Paulus niet. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen, wie wil er eigenlijk wel luisteren naar de woorden van God? En als je ziet dat je leven een bepaalde kant op gaat, dat God dingen van je vraagt waar je moeite mee hebt, dan mag je dat dus ook tegen God zeggen. Daar geeft God de ruimte voor. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je geheiligd. En hij wil je aanstellen. En je hebt de gaven wel, maar toch denk je, ik kan het niet. Of misschien wil je gewoon niet, of heb je er geen zin in. Misschien ben je bang voor mensen. Zeg dat dan ook tegen God. Hij geeft daarvoor de ruimte. Lees in de Bijbel. Ga met andere mensen die God kennen in gesprek. En bid. En God wijst je de weg. Ik moet er wel iets aan toevoegen. Zeker, je mag tegen God ingaan. God geeft daarvoor de ruimte. Je mag het wel tegen God zeggen. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, God houdt voet bij stuk. Hij blijft bij zijn woord. Hij stelt je wel gerust, zeker ook als je bang bent. Maar je moet wel naar God luisteren. Lees maar wat er staat in de versen 7 en 8. Maar de Heere zei tot mij, zeg niet, ik ben jong, want overal waar ik u zal zenden, zult u gaan. En alles wat ik u zal gebieden, zult u spreken. Vrees niet, wees niet bang voor het aangezicht van mensen, want ik ben met u. En ook als het gevaarlijk wordt, ik zal u redden. Nee, God stelt in je wel rust dat je kan vertrouwen op de woorden van God. En later in het hoofdstuk dreigt hij zelfs. Je mag God dan wel tegenspreken, maar God blijft bij zijn eigen woorden. Je kunt moeite hebben met de roepstem van God of met de opdracht die je ziet liggen. En je mag dat ook tegen hem zeggen. Maar God houdt zich aan zijn woorden. En hij vraagt uiteindelijk om gehoorzaamheid. Om te doen wat God van u in zijn woord vraagt. Gehoorzamen. Ik ken je. Ik heb je geformeerd. Ik heb je geheiligd. Ik heb je aangesteld. En nu moet je gaan. Gort uw lendenen om. Maak je gereed. Ga. Als je zo meteen de kerk uitgaat, dan draag je de verantwoordelijkheid van het woord van God. Je moet er iets mee. Je kunt het niet laten liggen. Het woord van God is geschied. Dat is het vijfde wat we kunnen leren van Jeremia. God geeft ruimte voor het gesprek met hem. Maar hij houdt zich aan zijn woord. En vraagt gehoorzaamheid. Gemeente ter afronding, we zijn met twee vragen bezig geweest. Wie ben ik? En wat moet ik gaan doen? En daarmee ben je ook heel intensief met jezelf bezig. Dat mag ook. Het gebeurt ook in de schrift. Maar dat kan er ook voor zorgen dat je ook heel krampachtig met jezelf bezig bent. Alsof de wereld draait om jezelf en je eigen bestaan. En ik denk dat het goed is om dan ook tegen elkaar te zeggen, in de eerste plaats gaat het in de Bijbel daar niet om. Het gaat niet in de eerste plaats om de vraag wie ik ben, wat ik in deze wereld moet doen. In de eerste plaats gaat het in de Bijbel om God. Om God zelf. Om de eer van God. En dat kan ook een enorme ontspanning geven. Te weten, te geloven, het gaat om God. En niet om mij. En vervolgens, het gaat God om het behoud van deze wereld. Door het geloof in Jezus Christus. Het gaat God om het koninkrijk van God. En deze wereld. En in dat grote koninkrijk mogen u en ik een plaats innemen. En dan zijn wij aan de beurt. Wat moet ik worden? Mag ik het samenvatten, gemeente, wat in de preek aan de orde is geweest? Ten eerste, God stuurt mijn leven. En dat kan wel eens een totaal andere kant op gaan dan ik nu denk. God roept mij door zijn woord. Luister ik. God heeft mij gemaakt zoals ik ben. Aanvaard ik dat? Heb ik God er al voor gedankt? En God maakt mij bekwaam voor de taak waartoe hij mij roept. Daar mag ik op vertrouwen. Ruimte voor het gesprek. Maar hij vraagt gehoorzaamheid. We zullen moeten doen wat hij zegt. Met zijn woorden. En tenslotte. Het gaat om God. En het gaat God om het behoud van deze wereld. Door het geloof in Jezus Christus. Amen.